Heren, dank u wel. Voor dit moment weer hier. Toch wel een hoogtepunt, heer, in de morgen. Dat we bij elkaar bij u, met elkaar bij u mogen komen. Dat we mogen luisteren naar uw woord, dat we erover mogen denken, dat we kunnen noteren, dat we kunnen lezen, dat, o Heer, dat die heerlijke waarheid steeds dichter bij ons hart komt. Heer, dat daardoor steeds meer het verlangen komt om in waarheid te wandelen. Te wandelen, Heer, op de goede werken die Gij tevoren hebt bereid. Heren, dank u wel dat u ons met elkaar zo rijk maakt in stille tijd, in bijbelstudie, in avondsluiting en daartussendoor gewoon mens zijn met elkaar, leven in eendracht, Heer. Heren, onder zo'n fijne temperatuur, zo'n geweldig vrij stukje grond. Heer, u maakt ons schat hemelrijk. Heer, is een hoogtepuntje in het leven voor velen als het weer straks jachten en jagen wordt, Heer, voor velen in de maatschappij. Heren, dat we toch zoveel van uw woord leren kennen, dat ook in dat jachten en jagen die rust van u diep in ons mag zijn. Heer, daartoe roept u ons bij elkaar, daartoe laat u ons denken over dat geweldige woord, het uitstekende, jouw toevertrouwde, bewarend door Heilige Geest die binnen in ons woont. Heer, we willen weten, wat is dat uitstekende? We willen weten, Heer, wat woont er binnen in ons? Heer, en dat willen we niet aangezegd krijgen, maar dat willen we verstaan met ons hart, zodat het een basis is waaruit we kunnen verder werken. Heer, dat bidden we u, dat bidden we u. Dat ook deze les van morgen mag dienen als een les, Heer, om ons de instrumenten te geven zelfstandig ermee door te gaan. Heren, we bidden u dit in die ene naam, in die machtige naam, in de naam boven alle naam, in Jezus' naam. Amen. Misschien was u gisteren wel wat ontevreden over me. Ik zou me dat levendig kunnen voorstellen. Dat u misschien wat ontevreden was, want ik heb gisteren een heleboel besproken, anderhalf uur, en ik ben daarna gaan controleren of dat u het verstaan had. En u heeft het natuurlijk wel verstaan, maar degene die naast u zat misschien niet. Want ik heb er 4, 5, 6 aangetroffen die niet helemaal begrepen hebben wat nou feitelijk concordant vertalen is. En daarvoor, dat spijt me nou zo erg. Niet dat u het niet begrijpt, maar dat ik het dan zo slecht heb overgebracht. Dat mij pas dan het kleed der ootmoed en zeggen, ik heb een foute les gegeven. En ik heb hem dan geprobeerd samen te vatten in 5 punten op het bord. Want het is zo belangrijk. Waarom is het dan belangrijk? Ze kunnen u alles in uw handen stoppen als concordante vertaling. Ik sprak gisteren toch niet voor niks over in de ruimte die een Bijbel laat verschijnen, gebaseerd op de Textus Receptus. En wat dat is, dat heeft in de UR gestaan. Dat heb ik expres natuurlijk gedaan. Een Bijbel die komt in delen en die gaat bij elkaar kosten 1630 gulden of zo. En dan staat er dat een concordante vertaling is. Als u dan niet goed weet wat concordant vertalen is. Want er is er maar één die dat heeft uitgevonden. En dat is niet in de ruimte, dat is broeder Nog. Die heeft zijn leven ervoor overgehad. Die heeft een vertaalmethode bedacht als een genie. Een genie. Hij heeft het Grieks van de grondtaal zo dicht bij je hart gebracht. Jammer genoeg in het Engels en alleen maar in Duits, want hij was geen Nederlander. Maar daardoor kan een leek die geen Grieks kent, nooit gestudeerd heeft, kan feilloos zien welk woord staat er op deze plaats in het Nieuwe Testament. En dan kan hij er ook nog zien, wat betekent dat woord in vele gevallen, als dat uitleg nodig heeft. En ook nog zien, op welke plaatsen komt dat voor en moet er feitelijk dit begrip uitkomen. En als ze daar heel iets anders gaan vertalen, zijn ze aan het inleggen. En niet aan het vertalen. Concordante vertaling is dus niet, wat ik als antwoord van diegene hoorde, is niet zo nauwkeurig mogelijk vertalen. Dat is keurig gezegd, maar het is niet. Dat is het helemaal niet. Ik denk dat in de ruimte zijn Bijbel concordant noemt, omdat hij bedoelt, we hebben een Griekse tekst, de Textus Receptus, waar de Statenvertaling uit vertaald is, een herstelde handschrift eigenlijk, en dat gebruiken we als basis en daar gaan we heel dicht nauwkeurig op vertalen met alle mogelijke uitleggingen in de noten ernaast. Hoe dat je dat moet opvatten enzovoort. En dan in de lijn van de Statenvertalers gaan we dus door. Dus dan is hun concordante vertaling, is dus feitelijk de Statenvertaling, precies eender. Maar dat wat uitgebreider, meer toegelicht enzovoort. En het handschrift waar ze van uitgaan, dat is dan de Textus Receptus. En die is veel jonger, veel nieuwer dan de handschriften die broeder nog gebruikte. Buiten dat is concordant vertalen is niet nauwkeurig vertalen, want u verwacht toch niks anders van een vertaling dan dat die nauwkeurig zou zijn. Maar hij is niet consequent vertaald. En daar zit de knoop. Bij concordante vertaling, zoals nog die vertaalmethode heeft bedacht, om de Griekse tekst bij de leek te brengen, zodat hij niet meer misleid kan worden, maar door alle verkeerde vertalingen heen kan prikken, dat is een consequente vertaling. Dat is naar de punten die ik hier heb geschreven. En dat wil ik dan in 5 punten nog even zo tegen u zeggen. En misschien zou u dat moeten noteren. En ik ga geen stap verder, want ik ben er niet om u in deze morgens een bepaald Bijbelvers machtig toe te lichten, dat u zegt, wat heeft Cor de Fijn gezegd, oh nou ben ik gezegend. Maar ik ben feitelijk bezig u het materiaal in uw handen te geven, waardoor u altijd gezegend wordt als u de schrift verstaat. Dat is veel meer natuurlijk. Het gaat niet om een directe zegen, maar het gaat om, leer me nou Gods woord verstaan, ook als ik straks alleen thuis ben en met de UR zit of een band luistert of als ik een stukje Bijbel lees enzovoort. En daar ben ik mee bezig. En dat is veel meer, maar we leven in de tijd van direct. Alles moet nu. Maar alles moet opgebouwd worden, opdat u een fundament onder uw voeten krijgt en het genie daarvoor wat God gegeven heeft en geroepen heeft is nog, en wij zijn maar napraters. Napraters in het Nederlands, wat hij heeft klaargemaakt in het Amerikaans en in Duits. Wat is concordant vertalen? Nou, concordant vertalen gaat uit, niet van de Textus Receptus waar de Statenvertalers van uitgingen, waar je een heleboel terecht over kunt zeggen hoor, aanmerken. Dat is geen Sinaiticus tekst. Sinaiticus tekst is de laatst gevonden, meest complete tekst. En nog eens vanuit de laatst gevonden tekst uitgegaan, want dat is het oudste handschrift. En het oudste is altijd in de theologie, in bijbelonderzoek, het meest betrouwbare. De Sinaiticus tekst, aangevuld met de Vaticanus en de Alexandrinus, zijn de drie oudste handschriften. En daarvan gaat de concordante vertaling uit. Meest complete Griekse tekst van het Nieuwe Testament. Gaat uit dus van de oudste Griekse handschriften. Dat is punt 1. Punt 2. Ik heb geprobeerd het gecomprimeerd te zeggen, en nou zou het u voor ogen moeten komen. Daarvoor heb ik het opgeschreven, schrijft u het zelf op, en denkt er even bij na, dan hoeft u het nooit meer u af te vragen, wat zijn we nou eigenlijk, wat is dat unieke van ons, van concordante vertaling. Twee is, als je nou zo'n oud handschrift hebt, heeft nog elk Grieks woord ervan opgezocht, Waar komt dat overal voor? Waar staat datzelfde woord? In het Nieuwe Testament, in al die boeken. Had geen computer. Daarvoor heeft hij notabene, heeft hij van sigarenkistjes, heeft hij een heel groot ladekast gemaakt. En iedere keer als hij dan een Grieks woord tegenkomt, met een aanmerking erbij, in een bepaald vakje gestopt, alfabetisch. En als hij dan een begrip ging vinden, kwam dat allemaal in dat vakje terecht en later maakte hij dan een vakje leeg en dan wist hij alles van een woord. Want hij beschikte niet over een computer, hij maakte zijn eigen computer in sigarenkistjes, feitelijk. Die zijn er nog en die willen ze op het ogenblik opruimen. Ik wou dat ze zeiden, we willen het naar Holland sturen. Dan zou ik zo een museum inrichten, ervan. Want dat is de oudste computer die denkbaar is. Hij heeft dus elk Grieks woord, waar staat het, waar komt het voor, heeft hij eerst uitgezocht. Toen heeft hij dat Griekse woord, heeft hij bekeken in zijn verband, in de context. Als je dat in de context waarin het voorkomt bestudeert, dan kom je uiteindelijk tot een bepaalde betekenis. Als ik dit woord dus lees in al zijn voorkomens, dan heeft het feitelijk die betekenis. En als hij dat dan heeft gevonden, dan gaat hij die betekenis onderbrengen in een Amerikaans of in een Duits of wij in een Nederlands woord. Als is gebleken de eigenlijke betekenis van dit Griekse woord, overal waar het voorkomt, kan je onderbrengen onder dat begrip. Nou moet ik nog een Hollands woord vinden, wat dat begrip dekt. En dan mag ik dat Hollandse woord alleen maar voor dat begrip gebruiken. Dan mag ik dadelijk niet het Hollandse woord ook nog voor iets anders gebruiken, want dan raken de mensen in de war. Dat is niet consequent, dat is niet logisch. Dus iedere keer dat er een Grieks woord verschijnt, laten we nou eens makkelijk woord nemen wat u allemaal kent. Het woord aion. Dan ga je overal kijken wat betekent nou het Griekse woord aion. Ze zeggen het betekent eeuwigheid. Ze zeggen het betekent eeuw. Ze zeggen het betekent leeftijd. Ze zeggen het betekent eindeloosheid. Nog zeg, oh ja, dan ga ik het eens bestuderen. Kijk, daar staat aion. Daar en daar, daar komt het in het meervoud voor. Daar en daar staat er een voorzetsel voor. Nou moet je eens even wachten, wat jullie zeggen. Want als ik het daar en daar lees, heeft het nooit de betekenis van eindeloosheid. Maar het is een tijdperk waarvan wij mensen het einde niet kunnen overzien. Maar het is er wel, dat einde. En als ik nou dat begrip heb, dan moet ik een Hollands woord zien te vinden wat uitdrukt, het woord aion is een tijdsperiode met een begin en een eind. Dat is dan het begrip. En zoek daar nou een Hollands woord voor, een Nederlands woord voor, wat dat begrip dekt. En iedere keer als er dan aion staat, dan vertaal je tijdperk. En de ene keer is het tijdperk dat Christus is wedergekomen en de Joden hun duizendjarig rijk hebben. En de andere keer is het tijdperk van het nieuwe Jeruzalem. En God heeft een plan van 5 tijdperken aanwijsbaar in de Bijbel om alles in alle te worden. Iedere keer als het woord aion tegenkomt, vertaal ik dan tijdperk. Ik noem maar een voorbeeld. He, als het over rechtvaardiging gaat, zoek ik uit welke diepe betekenis heeft rechtvaardiging op al die plaatsen waar het voorkomt, dan kiezen we dat Hollands woord ervoor. En nu waar God dat Griekse woord zei, heeft God bedoeld rechtvaardiging. Dank u wel, Heer. En nou gaan we niet de ene keer rechtvaardiging zeggen, en de andere keer gaan we niet zeggen, hij heeft gelijk. En de volgende keer zegt hij, ja, pas maar op, want anders dan doet hij het toch niet. Dat gaan we allemaal niet doen. Dat hebben ze allemaal gedaan. Ze hebben met het woord dodenrijk, hebben ze allerlei begrippen aangekleefd. Hebben ze aangekleefd van graf, groeven, dood, dodenrijk, hel. Iets, ze vertalen één woord wat God heeft gesproken op 7 manieren. En daardoor krijg je zo'n ontzettende inleg en willekeur. Maar concordant vertalen is, je neemt het beste handschrift wat er maar is. Dat is onomstreden, kunt u gewoon helemaal 100% op vertrouwen. Iedereen die maar iets weet, die weet dat. He, niet een herstelde tekst, maar de grondtekst. De laatste vondsten van de oudste teksten, de meest complete, aangevuld met wat we al hadden uit de 7e eeuw en uit de 5e eeuw, Sinaiticus en Vaticanus. Gaat uit van de betrouwbaarste Griekse volledigste handschrift, bestudeert elk Grieks woord in zijn betekenis, in zijn verband, vormt daaruit een begrip en zoekt dan voor dat begrip een passend woord. En gebruikt dat woord alleen maar voor dat begrip. En iedere keer dat dat Griekse woord verschijnt, kom je met die vertaling. En nu heb je geen inleg meer, geen uitleg meer, maar nu ben je consequent. En dat is zo'n ontzettende rijkdom. En daarom staat de concordante vertaling in de lijst van vertalingen, wetenschappelijk dus, staat op de tweede plaats. Als een van de allerbeste vertalingen. En ik denk als ze hem precies begrepen, zou hij op de eerste plaats staan. Een predikant in Amerika stuurt aan een collega-predikant een concordante Nieuwe Testament in het Engels. En schrijft er een briefje bij. De allerbeste vertaling die ik ooit heb aangetroffen. Alleen broeder, pas op, hij is van de Alverzoeners. en dat ik dat weet, komt natuurlijk doordat die man die toen die Bijbel ging bestuderen, ging geloven dat God het gans heelal verzoend heeft. Anders zou ik het nooit weten natuurlijk. Hè? Dus niet zeggen, het is een nauwkeurige vertaling. Want dat is niet iets bijzonders. Dat behoort iedere vertaling te zijn. Als je een willekeurige vertaling hebt, dan ben je bezig met het Sprookjesboek van Grimm. Snap je? Maar je bent natuurlijk, iedere vertaler doet zijn uiterste best. Denkt aan de leer, legt dat er een beetje in. Verandert hier het woord moeten dood betekenen. Daar betekent het eigenlijk erger hel. En daar betekent het nou, zeg maar gewoon in je graf liggen. Daar betekent het graf. En zo scharrelen ze dan door. Maar consequent. Uit alle is dat begrip ontstaan. Dat Nederlandse woord kiezen we ervoor. En dat dekt dat begrip op alle plaatsen waar het woord verschijnt. Dat is concordant vertalen. En dat is uniek. En dat heeft niemand. En dat krijgt niemand ook. Dat kan niet. Als ze dat krijgen, dan zeggen ze, mag ik alsjeblieft de concordante Bijbel van je hebben? En ja, de po, dat is toch logisch? Hoeven ze niet meer te maken, want die is er. En nou kloppen ze de mensen, geven ze een geweldig boekwerk in delen. En het is gewoon de Statenvertaling, misschien opnieuw vertaald, dat zou heel goed kunnen. Hè, opnieuw vertaald, zo dicht mogelijk bij het Griekse tekstus receptus. En iedere keer toegelicht, dat staat er, en hij leest dit en hij leest dat, en misschien betekent het wel zus en misschien betekent het wel zo. Afhankelijk van waar het woord voorkomt. He, ik kan u de voorbeelden zo in de Bijbel laten zien hoor, waar ze zo gescharreld hebben. Het woord leven is verschrikkelijk. Het woord leven hebben ze steeds verwisseld met ziel. Maar ziel en leven, dat is een totaal andere grootheid. Er staat er dat je je leven moet verliezen. Maar het staat er helemaal niet hoor. Dat staat in de vertaling. Want ze scharrelen dat door elkaar. Maar je moet je ziel verliezen. Je ziel verliezen. Je moet leven uit je dood. En dan zal je leven zal je dan vinden. Ja natuurlijk. Als je ziels bezig bent, nou, dan loop je een keer vast. Het is wel fijn om eens een keer te lachen en te huilen en tranen en zo. Maar je komt er niet zoveel verder mee. Want je bent met je ik bezig. En dan moet je verliezen. En dan ontvang je ongelooflijke rijkdom. He? Nou, ik verwacht dat nou iedereen het weet. Ik controleer dat dus bij de maaltijd. Ga ik van tafel tot tafel en zeg, zuster, broeder, wilt u me even zeggen, wat is concordant vertalen? En dan tussen twee happen door zegt u dat even tegen me. En als je het niet weet, haal ik die hap uit je mond. Ja, we kunnen beginnen. Met de les. Als u het nog niet heeft overgenomen omdat u ver af zit, dan doet u dat even in de koffiepauze. 5 punten. En die kan je heel erg uitbreiden, maar daar gaat niet om. Dat is het principe. U heeft zo'n ongelooflijke rijke vertaling in uw hand, waardoor mensen u niet om de tuin kunnen leiden door eigen meningen. Maar het Griekse woord tot een dekkend begrip, een dekkend vertaalwoord erop en steeds dat herhalen. Als ze zeggen wat is concordante vertaling, moet je als eerste antwoorden een consequente vertaling. Iedere keer het woord in dezelfde vertaling weergeven. Dat is de essentie. Ik zou met u vandaag een klein stukje concordante vertaling willen lezen. En wel uit dat geweldige wat we hebben mogen bereiken. En dat is de brief, tweede brief aan Timotheus. Waarom die brief? Omdat het vers wat we aan het bespreken zijn en wat we aan het bespreken gaan, genomen is uit 2 Timotheus 1, vers 14. Ik heb u gisteren geprobeerd uit te leggen wat die symbooltjes u kunnen helpen om op een juiste klemtoon te lezen en om te lezen wat er feitelijk soms staat. Ook al kunnen we dat in het Nederlands niet uitdrukken. In het Grieks is het vaak niet gewoon in, maar helemaal binnenin. Waarom zeg je dat dan niet ineens? Nou, dat kan niet altijd. Ik ben gedoopt in Christus Jezus. Maar dan staat er helemaal binnenin. Maar kan je toch iemand niet vertellen wat dat betekent? Je kan toch niet helemaal binnenin iemand zijn? Dat is een geestelijk begrip natuurlijk. Daarom zetten we door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus. Ik ben gedoopt, ondergedompeld, begraven, het lichaam des vleeses afgelegd in Christus Jezus. En daar heb ik me mee bekleed. En dan staat er met dat in, helemaal binnenin hem. Hij is bij macht om het woord te bewaren tot in die dag. Tot helemaal binnenin de dag des Heren. Daar zal dat woord der waarheid zal zijn functie aan alle kanten tonen. In die dag, helemaal binnenin. Dat is nog iets anders als ons woordje in. Hè? In vredesnaam zeggen we dan. In vredesnaam, nou dat is niet helemaal binnenin of zo. Maar dat is een spraak die hele andere dingen doet denken. Hè? Nou, om dat aan te geven hebben we allerlei heel gemakkelijke kleine afkortingjes boven een bepaald woord of erachter. Een kaartje achter een woord wil zeggen komen. Komen. Hè? Dat is dan een beweging, wordt daarin uitgedrukt naar hem toe. Enzovoort. Daar hebben we het gisteren over gehad. Dan wil ik nu heel even iets zeggen, maar trek u er verder niks van aan. Op bladzijde 2. Op bladzijde 2 staat iets unieks. Dat is door Dr. Bellinger van de Companion Bible is dat sterk naar voren gebracht. Als je een Engelse Bijbel hebt, een Companion Bible, dan staat er aan het begin van ieder hoofdstuk of Bijbelboek, staat er de structuur van het Bijbelboek. Hoe zit dat Bijbelboek in elkaar? Als u denkt aan de Bijbelstudie die we hebben gedaan over het Nieuwe Jeruzalem, ben ik begonnen met de structuur van het Bijbelboek Openbaring. Dan begrijp je ineens, daar zit de kern. Bij het tempelgedeelte. Dat is het hart van het boek Openbaring. De structuur van het boek Timotheus, 2 Timotheus, dat ziet u helemaal in het centrum staan waar wat als het ware de spil is waar het boek om draait. Eerst gaat het zeg maar naar rechts, het komt aan een punt en dan gaat het weer terug. Aan welk punt? Het komt bij afwijken. In 2 Timotheus 2 vers 18. Daar zijn twee dwaalleraren die zo ontzettend het geloof van de mensen ontwricht hebben door hun leer. En dat is de kern van Paulus' testament, dat hij dat aanspreekt. En gelijk stelt hij er dan iets tegenover, dan gaat hij het weer opbouwen. En dat is dus maar het fundament, het hechte fundament. De Heere kent de zijne. En ieder die de Heere zijn naam aanroept, breken met de ongerechtigheid. Dat is de kern, dat is het antwoord op elke dwaal, enzovoort. Dat is de kern van de brief. Nou, dat kunt u in dit plaatje zien. Begin met de inleiding, eindigt met een besluit. Het begint met Thomas, Timotheus, genade en herinneren. Het eindigt met Timotheus, dienstbetoon, volbrengen. En het hart is afwijken, dwaalleraren. Pas op, wijk van hen, want ze brengen een verkeerde leer. En dan opbouwend het fundament Gods, uitlopend naar besluit. Daar, dat is het draaipunt, als het ware. Zo is er ook een kern in de aionen in het plan. Alles is uit God, eerste aion, tweede aion, derde aion staat het vloekhout van Golgotha. Daar wordt het lam geslacht. Daar overwint Jezus de dood. Door de opstanding bewijst hij dat. Gerechtvaardigd door de Vader. Ten hemel gevaren. En nou zijn we niet verder van God bezig. Omdat de tijd doorloopt. Maar we zijn met die doorlopende tijd bezig terug te gaan naar God. De vierde aion is de vervulling van de tweede aion. De vijfde aion is de vervulling van de eerste aion. En aan het einde van de vijfde aion, het nieuwe Jeruzalem, is God alles in allen. Alles is uit God. Kruis, alles is door God. Terug bij hem. Alles is tot hem. We zijn onderweg met heel de kosmos naar God. Want het kern van de aionen, het wendepunt, het keerpunt, was het vloekhout op Golgotha. Nou, zo ligt er in de brief aan Timotheus, tweede brief, testament van Paulus. Het kernpunt is wijk van degene die een andere leer hebben. Ga op het hechte fundament staan. Doe je dienst als een evangelist, voer hem helemaal uit. Enzovoort, met al die wijze aanwijzingen die Paulus doet. We gaan een paar versen daarvan lezen. In de concordante Nederlandse tekst waar we zo intens dankbaar voor zijn. Cor, waarom doe je dat? Ga nou verder met de Bijbelstudie? Nee, ik wil dat als straks de UR uitkomt en de Galatenbrief, dat u 2 maanden de tijd heeft om de Galatenbrief, Nederlandse concordante tekst, te bekijken. Over te bidden. Te vergelijken met de Nederlandse vertaling van de MBG. En daardoor ineens opvallen, o Heer, wat wijkt dat af? Zie je nou wel, daarom heb ik altijd zo zitten denken. Maar Goddank zegt uw woord in een consequente vertaling dat. En zo moet je er feitelijk mee bezig zijn. Dit kleine boekje, dat is het eerste productje van ontzettende inspanning. Niet van mij, maar van medewerkers die zich daar vreselijk voor inspannen. In samenspraak met mensen die Grieks kennen, mensen die theologisch zijn opgeleid enzovoort, hebben we dit dus, kunnen we dit u aanbieden. En dat is een pareltje. Daar moet je zuinig op zijn, moet je poetsen. Af en toe is. Of doe je parels niet poetsen, geloof ik, nee. Maar goed, geef niet. Parels ontstaan door veel tranen. Nou, die zijn er wel aan gestort hoor, want het is moeilijk. Paulus aan van God. Want de naam van Paulus in de Griekse wereld ga je niet afleiden van het Latijnse kleine. Dat heeft wel de theologie 2000 jaar gedaan. Maar het is niet zo verstandig en ook niet waarschijnlijk. Dat is invloed van Rome. En ik stel voor dat we beginnen met elkaar met gebed. Aan deze 4e of 5e dag. Welke dag is het nou? De vijfde keer, ja. Met de 5e Bijbelstudie over 2 Timotheus 1 vers 14. Gisteren is er iets lichtelijk misgegaan. Alles na de koffiepauze is niet opgenomen. Ik ben vergeten op het knopje te drukken. Of het bleef hangen. We gaan met elkaar beginnen met gebed. Heere, dank u wel. Voor uw grote liefde, Heer. Voor uw almacht, Heer. Heere, voor dat geweldige dat u ons niet als wezen achterliet, maar dat u ons uw woord gaf, Heer. Dat u uw heilige geest gaf om ons te vertroosten, om ons te leiden, om ons dicht bij u te houden en te brengen. Heere, we zijn u zo dankbaar, Heer, voor alles wat u ons schenkt in deze dagen, van de morgen tot de avond toe, Heer. Alles ontvangen we uit uw machtige, liefdevolle hand. Heere, wij bidden u, wilt u ons leiden, onze gedachten leiden, als we bezig zijn met uw woord, Heer. Heer, en we beseffen heel goed dat u op dat moment bezig bent met ons hart, om ons hart te richten op u, Heer, om het op te voeden tot volwassenheid, Heer, opdat we heel goed weten in het dagelijkse leven wat uw bedoeling is, Heer, met onszelf, met ons leven, met de wereld. Heer, dank u wel dat u ons daar de gelegenheid voor geeft. Heren, wij bidden u, geef ons het juiste overdrachtvermogen, Heer. Dat we niet alleen de dingen horen, maar ze ook verstaan met ons hart. Heer, mogen we zo bezig zijn, schept u daarvoor de gelegenheid, de rust om ons heen, de rust in ons, Heer. Heer, dat bidden we in die ene naam, die machtige naam, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ja, wat ik nou het liefste zou doen, dat was die brief van Timotheus vanuit de concordante vertaling doorzetten. Want we hebben gisteren in drie kwartier tijd toch maar twee versen eigenlijk besproken. Maar ik ben bang dat dat te ver afleidt van ons onderwerp. En we moeten niet de dingen doen die we graag willen, maar we moeten doen dat wat God bedoelt. En ik wil dus terugkeren naar het stensel en bezig zijn nog steeds met de inleiding van de Bijbelstudie die we ons voorgenomen hadden. En dan zijn we op bladzijde 2 onderaan, nadat we uitvoerig hebben gesproken over wat is concordant vertalen. Ik heb u gisteren 5 punten genoemd, daar zijn we de les mee begonnen. En terecht maakte iemand een opmerking en zegt: Cor, ik had daar graag nog een 6e punt bij staan. Want essentieel voor onze vertaling is de dik en dun gedrukte woorden. Ik heb gezegd, ja, maar ik bedoel hier ook niet een volledig overzicht te geven van wat is concordant vertalen. Maar ik wil de kenmerkende punten naar voren halen. En ik had al gezegd, dik gedrukte woorden zo nauwlettend mogelijk uit het Grieks, dun gedrukt, is een vingerwijzing. Daar hebben we uitvoerig over gesproken, dus dat had ik niet opgenomen. Wat ik wel bedoeld heb, dat is u, en daar, dat is geslaagd, dat merk ik, dat hoor ik. Dat was u van de waarde van concordante vertalen te overtuigen. En dat heeft ieder van ons wel begrepen. En hoe zou u er nou zelf mee kunnen werken? Nou, ik zou, als ik u was, dat pareltje, daarmee bedoel ik de 2e Timotheusbrief, concordant in het Nederlands vertaald, zou ik meenemen naar huis en ik zou de komende weken in mijn stille tijd, in het moment dat ik met de Heer bezig kan zijn, zou ik dat vergelijkend met mijn Bijbel lezen. Ik zou zo'n fijnschrijvertje nemen en ik zou de belangrijke woorden die anders, ten diepste anders liggen, zou ik overbrengen in mijn Bijbel. Dan heb je er lang plezier van. Dan ga je verschillen zien. Je gaat de diepte zien van Gods woord, aldoende. En je houdt ineens vast wat het juiste begrip moet zijn op die plaats die dan afhekt. Zo zou je het pareltje kunnen gebruiken, dan blijft het ook mooi, hebben we gisteren geleerd. We waren gekomen na de bespreking over de waarde van concordante vertaling, opdat we niet misleid worden door dwaalsterren, opdat we niet door een verkeerde leer onder invloed komen van een evangelie wat geen evangelie is, geen ander echt, mag er wel op lijken. Maar u moet me zo bedenken, koper lijkt ook erg veel op goud. Alleen je koopt er geen cent voor. He? Alle dingen die lijken, die hoeven nog niet hetzelfde te zijn. Er is een mengevangelie, dat lijkt net een echte evangelie, want het klinkt zo goed. Maar het is een vermenging van twee echte evangelieën. En wat er dan uit voortkomt, is een onecht. En daar moeten we ons van terughouden. We hebben zo ontdekt de genade in Christus Jezus. En daar mogen we vrijmoedig voor uitkomen. En ik schaam mij het evangelie niet. Dat betekent niet, ik durf te bidden voor mijn eten. Want dat is voor sommige mensen een hele overwinning. Ze in een restaurant zitten om te durven bidden voor het eten. In een restaurant bid ik hardop voor mijn eten, met mijn vrouw samen. En dan kijkt de juffrouw, die kijkt een beetje gek. Die denkt ook, er zitten twee gekken of zo. Want dat maakt ze de hele dag verder weer niet mee. Maar dat is niet, ik schaam me niet voor het evangelie. Ik schaam me niet dat God alles in allen wordt. Dat is het evangelie. En dat durf ik tegen iedereen uit te spreken. En iedereen die dat niet beleidt, die rooft Gods eer. Die rooft Gods eer. En maakt van God een heel andere God. Een God van mislukking. En ik prijs het offer van Golgotha, van zijn zoon. Het is volbracht. Voor alle creaturen volbracht. Dat is een geweldige zaak. Daar schaam ik me niet voor. Het is een kracht Gods. Van geloof tot geloof. Zo staat het er. Op die woorden, op dat vers, Romein 1 vers 16, is destijds Luther wakker geworden. Die een vrome monnik was en had geen kracht. En hij had geen God en hij had geen redding. En hij is wakker geworden op, en ik schaam het evangelie niet, op Romeinen 1 vers 16. Toen hij dat las, ergens daar in de Pieterskerk of zo, waar Gods woord aan een ketting lag. We gaan even naar het stensel. Onderaan stond, na die werkwoordsvormen, en om u te helpen vindt u bij het studiemateriaal een concordante vertaling van de tweede brief van Timotheus. Misschien moet u er even aan wennen. En je went alleen maar aan iets als je ermee bezig bent. Dan ben je ermee. Maar wij kunnen u verzekeren dat uw moeite ruimschoots beloond zal worden. Op de momenten dat u zelf iets gaat ontdekken, dan is het pas van u. Weet u dat? Ik kan 1000 keer iets tegen u zeggen. Maar dat is voor uw hart nog niet altijd een waarheid. Maar als je het zelf gaat vinden, een bepaald woord dat je zegt, jongen, dat zo vertaald is. Maar daar staat eigenlijk dat. Als je dat zelf vindt, dan vergeet je dat niet. Dat is gelijk van jezelf. Je moet er even aan wennen, je moet ermee bezig zijn, je moet zelf iets ontdekken. En als je het zelf ontdekt, gaat je ineens een lichtje op. En dat is iets, dat vergeet je niet meer. Want wij komen niet veel verder met onze eigen opvattingen over Gods woord. Dat hoor je steeds en dat willen mensen graag. Mensen willen graag onderwijs hebben door zichzelf te horen. En die willen graag in het midden brengen. Ja, dat zeg je nou wel, maar ik vind. En mijn dochter zegt altijd, en ik voel dat trouwens toch niet zo. Zo wil men bezig zijn met Gods woord, dat kan niet. Dat kan niet. Een rabbijn geeft les aan de hand van vragen. En dan stelt hij hoe dat het is. En dan moet jij maar weten wat je ermee doet. Het is echt kategein. Van bovenin gieten. En op dat moment moet je er zelf mee aan de slag gaan. Je kan er niet over discussiëren over Gods woord. Ik vind, ik voel, ik denk, mijn kindertjes zeggen, mijn moeder zei, enzovoort. Dat is allemaal ongelooflijk eerbiedwaardig. Maar het is niet God die zegt. God zegt, er staat geschreven, dat is je wapen. En misschien voel je er op dat moment wel helemaal verslagen bij. Misschien vind je het helemaal niet fijn klinken. Misschien is God met zijn woord bezig in je te cureren, te snijden. Misschien toont het woord feilloos aan wat er in je leven niet klopt. Dat kan. En er is nou nooit iemand geweest die zegt, dank u wel, wat fijn, want nou heb ik mezelf leren kennen. Want als je jezelf leert kennen in Gods licht, dan blijft er niet zoveel van jezelf over. En misschien dat wel tranen kost. Want Gods woord is een tweesnijdend zwaard. Het scheidt van één. Al die overleggingen, al die eigen gedachten, dat scheidt het feilloos van één. Van een mens in de diepste zin, hoe fijn mensen ook kunnen zijn. Maar er is niet één mens die rechtvaardig is, niet één. Bedrog is onder de lippen. Venijn, zegt de Bijbel. De Bijbel heeft geen enkel goed woord voor het vlees, voor de mens in zijn existentie. Maar thans is er buiten de wet om gerechtigheid Gods geopenbaard. En dat is het geweldige, door het geloof van Christus Jezus. En gisteren de mevrouw waarmee ik gisteren even sprak, die uit een hele strenge geloofsrichting komt. Heb ik daar nog iets zo van laten horen. Ze is ervan overtuigd dat de mens uit zichzelf niets kan. Ja, maar er is buiten de wet om. Gerechtigheid Gods door het geloof van Christus Jezus. Er is toch niemand die gelooft, mevrouw, heb ik gezegd. Weet u wat de Bijbel zegt? Als je geloof zou hebben als een mosterdzaad, zei je tegen deze berg, verplaats u en het zou gebeuren. De Heer Jezus staat toch niet te liegen als hij dat zegt? Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zei, verplaats je tegen een berg en het gebeurde. Dan is er niemand die geloof heeft, zelfs niet van een mosterdzaadje. Maar we hebben het geloof van Christus Jezus. En dat heeft zelfs de dood overwonnen. Dat is ongelooflijk. En daaraan geloof ik. Dat is mijn geloof. Ons geloof stelt niets voor. Helemaal niets voor. Maar zijn geloof, daar mag ik op rusten. En dat opent mijn ogen voor wie ik ben. En dat is helemaal niet zo'n fijn gevoel. Want ieder die eerlijk is, die zegt, ik deug niet. Ik deug niet. Ik heb nodig dat ik een nieuwe schepping word. En zolang ze nog zo tevreden zijn over ons vlees, hebben we nog weinig begrepen van Gods woord. Want laat van ons vlees niks over. God heeft geen enkel goed woord voor het vlees, zo noemen ze dat dan. Voor de mens in zijn natuurlijke zijn. Er is maar één plaats, aan het kruis. Naast mijn zoon. En dan komt er een nieuwe schepping. En dat mogen wij in de geest reeds proeven. En dat is ook niet van ons, dat is van hem. Dat is Gods geest in ons. He, al die eigen opvattingen, al die eigen wijsheid, al die enzovoort. Nee, niet praten over Gods woord, horen. He, dus we kunnen beter naar Gods woord horen. En door dat horen gaan we gehoor geven. En door dat gehoor geven worden we gehoorzaam. En dan gaat het een klein beetje lijken. Wordt vader een beetje blij. Door horen komt geloof in ons hart. Het geloof van Christus Jezus komt in ons hart. Door horen maakt God woning in ons hart. En dat wonen in, woning maken, daar gaat het om in ons Bijbelvers. En daarmee zijn we terug bij ons Bijbelvers, wat we bespreken, dat zegt, het uitstekende, jouw toevertrouwde, bewarend, door Heilige Geest, die binnenin je woont. In wonen. Wat is dat in ons woont? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ik vind het toch al zo moeilijk. Ik vind geest zo moeilijk. Is dat nou een schim? Is dat nou iets zonder lichaam? Is dat iets wat in je kruipt? Wat is dat nou? We moeten het uitstekende, jouw toevertrouwde, bewarend, door Heilige Geest die binnenin ons woont. Waar moet ik me nou voorstellen? Het woord geest Heilige Geest is zo'n moeilijk begrip. Sommige mensen denken, dan kan je in tongen spreken. Anderen denken, dan heb je gaven van genezing. Weer een ander denkt, dan kan je allemaal een heerlijk gevoel. Iets om halleluja te roepen. Iets om heel erg blij te zijn en zo. Is dat dan Heilige Geest? Want als je niet blij kijkt, heb je hem niet, zeggen ze. En als je hem wel hebt, moet je in tongen spreken, zeggen ze. Of kan je wel profiteren misschien? Kan je een ander de hand opleggen en de duivel eruit drijven? Zo wordt allemaal gedacht over Heilige Geest. Wat is dat nou, Heilige Geest? Ik moet iets bewaren door Heilige Geest en ik weet niet wat het is. Als ik erover ga nadenken. Mensen die er niet over nagedacht hebben, weten precies wat het is. Dat is altijd. Mensen die zo precies iets weten, die hebben nog nooit goed nagedacht. Want dan weet je steeds minder. U denkt misschien dat u dat denkt, dat ik een hoop van de Bijbel weet. Maar dat is niet zo. Ik weet juist hoe weinig dat ik van Gods woord weet. Juist omdat ik er veel van wilde weten. Het is zo oneindig veel groter, zoveel dieper, zoveel hoger. Het is soms niet onder woorden te brengen en ik heb het idee dat als we straks de Heere zien van aangezicht tot aangezicht, dat we zeggen, Heere, daar hadden we geen idee van. Geen idee hoe groot u bent, hoe geweldig, hoe machtig, hoe u ons leven heeft geleid in alle details, Heer. En wij dachten dat u ons had verlaten. Wij dachten dat u niet naar ons hoorde. We hebben niks van u begrepen, Heer. We hebben geleerd dat u door duisternis naar het licht gaat. En toen de duisternis in ons leven was, hebben we gegild dat niet mocht gebeuren. Heren, wat zijn we toch een wonderlijke creaturen geweest. Heer, wat moet u toch veel van ons halen. Heer, wat hebben we dwars gelegen. Het hebben we u voor de voeten gelopen. Zijn we bemoeials geweest, Heer. Wat liepen we te regelen, Heer, wat niet geregeld moest worden. Heere God, wat hebben we gewantrouwd. U, de schepper van hemel en aarde. Een God die de ganse wereld in zijn hand heeft. Vonden we zo'n mooi lied, Heer? Hij heeft de hele wereld in zijn hand, behalve ik. Dat dachten we dan soms. Als we boven komen is het zo ongelooflijk dat we door zijn ogen alles dan mogen zien in die heerlijkheid, in die dimensie. Zijn we vanmorgen op stille tijd mee bezig geweest. Efeziërs 4... Ik zeg fout 3, vers 14. Daar zegt Paulus, om die reden buig ik mijn knieën. Weet je wat dat betekent? Hij gaat bidden. Hij gaat bidden dat u zal verstaan de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. In zijn lengte, in zijn breedte, in zijn hoogte, in zijn diepte. En te kennen de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. Dan moet je niet zeggen, dat mag je niet weten. Maar Paulus heeft gebeden opdat wij het zouden kennen. En vanmorgen ontdekte ik iets geweldigs. Hij buigt om die reden zijn knieën. Hij bad voor u, voor mij. Dat wij het zouden weten. En iets daarvan dringt dan heel diep nu in ons midden door. Dat we die heerlijke waarheid, die kroonbrief Efeziërs, die duidelijk maakt onze verhouding ten aanzien van de Heer. Die gaan we wat kunnen pakken, zeggen ze dan altijd. We gaan hem verstaan. Die peilloze diepte van Gods heilshandelen. Die lengte. De aionen als een plan aan elkaar geregen om uit te monden in altijd bij hem te zijn. Nooit meer eindigend. Hij alles in ons allemaal. Ongelooflijk. De breedte. De platos, een woord wat altijd gebruikt wordt voor de oppervlakte der aarde. De totale breedte van zijn plan die de hele wereld omvat. Wat we zien en wat we niet zien. Wereldwijd. De hoogte. Dat is de hoogte. Hij heeft ons bestemd in Genesis 1 al. Om te worden naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. We worden zijn evenbeeld ook. Wij die zijn beeld hebben ontsierd. Wij worden zijn beeld, we worden hem gelijk. We worden aan de Zoon gelijk. Alle mensen worden aan de Zoon gelijk. Dat is uiteindelijk de vervulling van zijn plan. Dat Vader zich deelt in al die zonen, al die zonen. Elk mens zal de heerlijkheid hebben van de Christus, die als eerste het beeld Gods is. We zullen hem alle gelijk worden. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. En Vader, alles zoals die in de Zoon alles was, zo alles in ons. Dat moet toch wel uit ons gaan stralen in datzelfde licht als de vrezen Heer was toen Paulus hem ontdekte op de weg naar Damascus. Als mens werd hij daar 3 dagen blind van. In dat licht zullen wij verkeren. Dat zal ons leefklimaat zijn. Licht ligt pal tegen liefde aan. Liefdeloosheid is zwart, is donker. Maar er zal geen donkerte meer zijn. Het zal wandelen zijn in liefde als zonen van God, lijfelijk, Vader, alles in ons allemaal. Als dat niet een hoogte is van zijn plan der Ionen, dan weet ik het niet meer. En u zit ernaar te luisteren en ik kan u dat vertellen, omdat we Gods woord mogen verstaan. Waarom? Omdat Vader het gebed heeft verhoord van een klein mannetje die op zijn knieën ging liggen. Paulus heette die. Om die reden buig ik mijn knieën op, dat je zal kunnen vatten hoe groot de breedte is en de lengte en de hoogte en de diepte, en te kennen de heerlijkheid van Christus. Dat is onvoorstelbaar als je dat leest. En dat mogen we weten, dat is ons geloofsbezit. Dat is ons geloofsbezit. Zo kunnen we de ander aankijken. Daarom veroordelen we ook niemand als we het over iemand hebben. Of over theologie hebben of zo. Helemaal niet. Maar je mag toch vaststellen als iemand bloedarmoede heeft. Hè? Ja, ik niet, maar een arts mag dat vaststellen. Nou, ik mag toch vaststellen als een vertaling bloedarmoedig is. Het is jammer, daar hebben ze 2000 jaar mee gedaan. Maar ze zijn allemaal bleekscheetjes geworden. In plaats van blozende zonen van God. Wat is dat nou, Heilige Geest die binnenin ons woont? Nou, laten we eerst maar even op dat inwonen hebben. Wat is dat, in ons wonen? Nu lopen we al direct de kans dat we vanuit eigen ervaring gaan spreken. Want door de oorlog weten de ouderen onder ons, zo van mijn leeftijd, wel zo'n beetje wat inwonen betekende. Dat woord heeft een klank van behelpen. Oh jongens, ik heb ingewoond toen we gingen trouwen. Ging mijn vrouw, die ging altijd zo overal kijken waar gordijnen af waren, want er was waarschijnlijk een zoldertje leeg. En als ze dat dan ontdekt had, dan belde ze aan, want we wilden graag trouwen. Waren we een jaar of 5, 6, 27 al hoor. En er was geen plekje. Echt niet. En op een dag ontdekten ze weer ergens gordijntjes af. En daar hebben we dan ingewoond. Een kamertje was het. En een badkamer. En de hoofdbewoner eiste dat hij iedere keer daar in bad mocht. Dat is leuk als je pas getrouwd bent. Hij was hovenier. En iedere keer dat hij in bad kwam, werden zijn, niet het water werd schuiner, maar zijn bakjes werden schuiner. En dan moest Kok er naar luisteren, die houdt helemaal niet van een mop, laat staan van een bakkie. Inwonen, ik vond het vreselijk. Dat hij in mijn bad lag. ik heb het gevoel, het was een heel lastige situatie hoor. Ik was blij dat we een andere inwoning kregen. Bij oma. En oma is toen 15 jaar bij ons gebleven. Eerst wij in bij haar en toen zij in bij ons. Maar ook niet zo gemakkelijk hoor, was dat, eerlijk gezegd. Als je een jong gezin hebt. Het woord heeft een klank van behelpen of van lastig. En het heeft een bijklank van zien dat je zo gauw mogelijk hoofdbewoner wordt. Ja, en die zelfhandhaving hebben vele mensen. als het geestelijk gaat om de inwoning van de Heilige Geest. Zien dat ik hoofdbewoner blijf. Snap je? En ze stoppen hem op zolderkamertje. Er waren toch geen gordijntjes voor. En een bad wil ik zelf nog gebruiken. Snap je? Een slaapkamer gebruik ik ook zelf. Maak ik uit. Zo doen we dat. Zo zijn we christen. Zo zijn we gelovigen. Wat is nou Heilige Geest die in u woont? Is dat een bijwoninkje die lastig is? Dat je af en toe zegt, denk nou, doe even je oren dicht. Kan ik even mijn drift uiten? Of doe even je ogen dicht, dan kan ik even mijn oude karakter uitleven. Is dat het woord inwonen? Zien dat ik hoofdbewoner blijf of hoofdbewoner word? Maar er staat in het Grieks en oikeo. En dat komt ook voor, en gaan we het schrift op schrift vergelijken. Dat woord inwonen, inwonen. He, dat N-O-K-E-O, dat komt voor in Romeinen 7 vers 17 in een heel ander verband. Maar het heeft ons wel wat te zeggen. Heeft ons, moet u maar eens opzoeken. Romeinen 7 vers 17. Dan begin ik te lezen bij het 13e vers, want je mag nooit zomaar een woord lichten. En ook niet een vers. Moet je afvragen tegen wie is het geschreven, door wie is het geschreven, wanneer is het geschreven en wat heeft het mij te zeggen. Heel veel mensen van hoge kom af op geestelijk terrein zitten in de knoop met de Romeinenbrief. Dat meen ik. Het onmogelijke van de Romeinenbrief is voor theologen de versen, de hoofdstukken 9 tot en met 11. Dat heeft de dokter de Ru mij geleerd. Dokter in het Nieuw Testamenticus. En die heeft toen al geleerd aan mij dat die Romeinen 9 tot 11 wel eens graag zou willen exegetiseren, wilde uitleggen, want dat onmogelijk is. En nou begrijp ik hem pas. Want een kerk die heeft gezegd, Israël komt nooit meer overeind, die zit natuurlijk met Romeinen 9 tot 11 helemaal in de knoop. Want daar zegt Paulus heel uitdrukkelijk dat er maar een gedeeltelijke verharding op Israël is. Dat ze besloten zijn onder ongehoorzaamheid om ons het wil. En dat straks als wij binnengaan, gans Israël behouden wordt. En de christelijke kerk heeft ze al 2000 jaar afgeschreven. Ze kunnen nooit meer Romeinen 9 tot en met 11 uitleggen. Of ze moeten Israël erkennen. Een van die twee. Ik begrijp heel goed dat die dokter, uitnemend mens, ongelofelijke kenner, oh, zo geweldig. Als die man begon, hij kwam binnen, had hij altijd zo los in zijn zakje een klein testamentje. En het legde hij neer en dan ging hij zitten bladeren. En dan zag ik hem denken, hoe kom ik weer deze uren door? En denkt hij, nou weet je wat, ik ga hier maar beginnen. En dan ging hij beginnen en dan ben je ademloos. Want dan pakte hij een woord en dan pakte hij daar en pakte hij daar. En dat was allemaal kennis zo uit zijn hoofd.